Het is 29 augustus. We staan op een zeer winderig plein in Den Haag bij de Tweede Kamer. Met Lou Keune en Bob Goudswaard. En jullie hebben daarnet een petitie aangeboden aan meneer De Haan van de Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer. Wat vragen jullie precies aan de Tweede Kamer?
Wij vragen iets wat heel technisch lijkt, maar toch inhoudelijk erg belangrijk is. Wij vragen om op een andere manier te gaan rekenen. En dat andere rekenen heeft dan betrekking op bijvoorbeeld de cijfers die het Centraal Planbureau gebruikt over economische groei. En de conclusies die de regering en het parlement aan die cijfers van het Centraal Planbureau koppelt. Daar hebben wij een voorstel voor ingediend om dat eens een keer op een andere manier te doen. En die andere manier is in de kern dat je meer rekening houdt met sociale aspecten en meer rekening houdt met milieuaspecten. Dat is de kern.
Oké. Denkt u dat de Tweede Kamer hiervoor gevoelig is? Is dit een item wat leeft?
Nou, het kan op twee manieren, denk ik, dat het gevoeligheid bij de Tweede Kamer losmaakt. In de eerste plaats heeft de Tweede Kamer vroeger er al eens een uitspraak over gedaan. Dat was een aantal jaren geleden, dat ze zeiden, ja, we oriënteren ons steeds maar op het nationaal inkomen, de groei daarvan. Is dat wel op een zuivere manier? En toen is de Kamer breed een motie aangenomen dat dus moest worden doorberekend, het duurzaam nationaal inkomen, zoals Roefie Hutting dat bij het CBS had ontwikkeld. Er is de klad in gekomen, dat is een keer uitgerekend, maar de Kamer is er niet op teruggekomen. Mm-hmm. En als een Kamer zich tekort gedaan voelt, dan geeft dat altijd een gevoeligheid. Dus wij denken dat we opnieuw dat kunnen oprakelen en zeggen, er is alles een toezegging aan de Kamer geweest dat het op een andere manier moest.
En wat voor dingen worden dan ook gemeten die nu eigenlijk vergeten worden?
Nou, laat ik een voorbeeld geven. Dat is dan ook tegelijkertijd de tweede manier waarop het gevoelig ligt. Er is nu een verkiezingsstrijd aan de gang tussen de partijen. En die zijn bezig bijvoorbeeld met zulke dingen als dat de mensen harder moeten werken en dat de werktijden langer moeten komen. Vooral VVD is daar nogal sterk op, maar ook het CDA is daar gevoelig voor. Daar kan je dan, als mensen die wetenschapper zijn, dan kun je zeggen dat mogen ze best vinden. Dat je dan denkt dat het welzijn van de samenleving bevordert, dan moet je even op een andere manier gaan rekenen. Mm-hmm. Want als mensen harder gaan werken, dan betekent dat om te beginnen dat ze minder vrije tijd hebben. Mm-hmm. Stukje welzijn. Maar nog meer dat er dus situaties zijn van toenemende stress en burn-out in de werksituatie als het arbeidstempel oploopt. Mm-hmm. Nou, dat wordt niet gemeten. Er wordt alleen meting gedaan van datgene wat je aan uitgaven hebt om daar een eind aan te maken. En wij maar blij dat we dus een groeiend nationaal inkomen hebben, want al die uitgaven worden meegeteld. Dus er zit een illusie in van welzijnsbevordering die in feite niet waar is. En dat hoor je dus ook in zo'n debat aan de orde te stellen.
Okay. En andere aspecten zoals milieu, welvaartsverdeling en zo, dat komt ook aan de orde in deze metingen? Hè?
Ja, en die metingen die wij voorstellen en ook de andere manier waarop het Centraal Planbureau nou rapporten moet gaan maken. In die voorstellen speelt milieu een hele belangrijke rol. En het belangrijkste is misschien wel dat we eens een keer duidelijk willen krijgen welke schades aan het milieu worden aangericht door de huidige manier van economische groei. Want die schades zijn enorm. In feite, als je die schades aftrekt van de economische groei, van de officiële economische groei, zoals het Centraal Planbureau dat berekent, dan moet je zeggen dat we eigenlijk aan het achteruitgaan zijn. Sinds eind jaren 70 gaat Nederland erop achteruit. Sinds eind jaren 70 zitten we eigenlijk in wat economen anders noemen een recessie. Dat is al gaande. En dat heeft heel veel te maken met milieuaspecten, heeft ook veel te maken met sociale aspecten. Het voorbeeld van wat Bob Goudswaard nu net noemde, dat is daar een goede illustratie van. Maar milieuaspecten spelen een hele belangrijke rol. Ik moet erbij zeggen dat de milieuaspecten niet alleen spelen, en ook sociale aspecten spelen niet alleen binnen Nederland zelf, maar die spelen ook natuurlijk in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld op dit moment hebben wij een hele grote invoer van soja uit Thailand en uit Argentinië en uit Brazilië, om maar een paar landen te noemen. Nederland is naar China de grootste importeur van genetisch gemodificeerde soja, moet ik erbij zeggen. En die sojaproductie, die brengt grote schade toe op dit moment in diezelfde landen. He, bijvoorbeeld van Brazilië is bekend dat er niet alleen heel veel oerwoud nou wordt omgekapt om daar soja te planten, maar ook dat die soja op een dusdanige manier wordt geplant dat de grond helemaal kapot gemaakt wordt. Er is bijna geen natuurlijk leven meer. Alle insecten enzovoort die worden doodgemaakt om maar de productie, de verbouw van soja zo goed mogelijk te kunnen controleren. Nou, dat heeft natuurlijk verschrikkelijke gevolgen. Je kunt nou uren rijden door die gebieden in Brazilië of in andere landen zonder dat je een insect tegenkomt. En dat betekent natuurlijk enorme, heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. Ook voor het grondwater. Het is bijvoorbeeld bekend dat Indianen in het Amazonegebied dat er heel veel ziektes zich nou voordoen als gevolg van de vervuiling van het grondwater. Er zijn dus veel voorbeelden nou van ziektes die zich daar nu voordoen als gevolg van de varkens, het varkensvlees wat wij eten. En dat zijn standen van varkens die gevoed worden door dit type soja.
Ja, ja, want dat soja dient eigenlijk alleen maar als veevoer.
Dat soja dient ook andere doelen, maar het belangrijkste is veevoer, ja. Ja.
Nou zegt u net, eigenlijk zitten we in een recessie, maar de officiële cijfers, tussen aanhalingstekens, spreken nog steeds van groei. Hebben we dan geen groei of hoe moet ik dat zien?
Je kunt het zo zeggen dat als je een hele sterk dynamische, actieve economische samenleving heeft, die heel veel in geld verhandelt en heel veel produceert. Mm-hmm. Dan wekt dat de illusie dat we met elkaar in welvaart steeds maar toenemen, want er is steeds meer te besteden. Mm-hmm. Maar als je nou tegelijkertijd ziet dat dat enorme tempo van groei, dat milieuschade duurzaam met zich meebrengt, dat het grondstoffen er doorheen jaagt, dat het vormen van overbevissing van meren en zeeën impliceert, dat mensen boven hun draagvermogen worden ingeschakeld, dan moet je eigenlijk, als je correct bent, zeggen, dat moeten we er eigenlijk toch van aftrekken. Want dat is voor een deel dan schijn dat we met elkaar steeds maar gelukkiger aan het worden zijn. Ja. Nou, wij zijn dan degene die zeggen, niet wij zijn voor of tegen het een en ander, maar wees nou eerlijk tegenover wat je feitelijk aan schade berokkent door zo dynamisch en alleen maar competitive, concurrentiekracht bevorderend in de wereld als samenleving bezig te zijn. Mm-hmm. Want je verliest meer dan je aan de andere kant aan het winnen bent. Ja. Mm-hmm.
Er is ook een veiligheidsaspect verbonden aan deze problematiek en dat wordt ook dikwijls vergeten. Neem het voorbeeld van Newfoundland. De vissers van Newfoundland die worden steeds bozer op Japanners, op Nederlanders, op vissers uit andere gebieden. Want de Japanners en de Nederlanders enzovoort, die gaan de kusten voor Newfoundland ook bevissen, zoals het dan heet. En dat leidt ertoe dat er steeds grotere schaarste is aan vis. We hebben hetzelfde gezien een half jaar geleden bij de Barentszee, waar Noorwegen met kanonneerboten Russische trawlers heeft verjaagd. We zien voor de kusten van Senegal zien we hetzelfde nou gebeuren, waar ook Europese vissers komen en waar mensen in Senegal steeds bozer over worden. Mauritanië, daar heeft de Europese Unie nou voor een bedrag van een half miljard euro geprobeerd om dit soort problemen af te kopen. Mauritanië krijgt dus een flink geldbedrag opdat de Europese vissers daar hun gang mogen gaan. En dat soort conflicten krijgen we ook rondom water. Dat soort conflicten krijgen we ook rondom frisse lucht. Om wat er ook allemaal zijn mogen. Daar zitten veiligheidsaspecten aan. En het viel mij op dat bij de presentatie van de millenniumdoeleinden in Monterrey in de tijd in Mexico, dat zelfs president Bush, die toch niet direct als een sociale voorloper wordt gezien, dat hij zelfs zei van dit soort omstandigheden, van die grote ongelijkheid en de grote problemen die zich voor veel bevolkingsgroepen voordoen, hij zegt dat vormt een voedingsbodem voor terrorisme. En ik denk dat dat aspect ook hierbij betrokken zou moeten worden.
Tot slot, in hoeverre hebben wij eigenlijk nog wel ruimte voor economische groei, zoals we dat traditioneel definiëren, steeds maar meer loonsverhogingen?
Misschien kunnen we dat samen doen. Ja. Een korte reactie daarop, dat is dat de ruimte voor materiële productiegroei, dus van steeds meer consumptiegoederen, dat die ruimte dus in feite al weg is, op is, om zeker als je de belangen van de arme landen erbij telt, want die mogen die ruimte benutten. Maar daarnaast is er veel ruimte voor groei in vormen van dienstverlening, van onderhoud van het, wat dan Wereldbank noemt, het sociale kapitaal en het natuurlijk kapitaal en het menselijk kapitaal van een samenleving. Daar kan je in investeren, daar kan je werkgelegenheid in zoeken, maar het is een andersoortige groei. En dus proberen we steeds maar te zeggen, het gaat niet tegen groei, maar het gaat om de kwaliteit, het soort van groei, waarbij we eenzijdig onder de druk van het bedrijfsleven steeds meer naar de kant van de materiële consumptie zijn opgegaan en worden opgepept om steeds meer daarvan te consumeren en het maakt de samenleving niet gelukkiger.
Nee. Ja, als ik daar iets aan toe mag voegen, ik hanteer graag het begrip selectieve krimp en groei. Dan moet het, als het gaat om het materiële, dan komen we aan, dan moeten we toch iets gaan verzinnen om te gaan krimpen. En we kunnen ook krimpen, want heel veel van de consumptie die we nou hebben, is eigenlijk overbodig, omdat er niks toevoegt aan ons welzijn. We moeten gaan krimpen op een aantal van dit soort materiële gebieden, maar we moeten gaan groeien, bijvoorbeeld in de zorg. In de zorg zijn heel veel mensen nodig. En belast het milieu niet. Het geeft zelfs meer mogelijkheden om onze ouders en onze kinderen en wie dan ook zorg te bieden. We moeten ook veel meer gaan groeien in het herstel van het milieu. Want daar moet dus erg veel gebeuren. Er zijn enorme schades aangebracht. Dus in die sector kunnen we ook groeien. Dus er zijn een aantal sectoren waar dringend gegroeid moet worden. Maar anderen zullen moeten krimpen. En dat heet dus selectieve krimp en groei.
Oké. Ik hoop dat we er wat van terugzien in de Tweede Kamerdebatten binnenkort en de verkiezingsprogramma's. Ja. Ik dank u wel.
Oké, bedankt hoor.